De afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde. Wat zijn de gevolgen? Lees Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws, het essay van de maand van de filosofie. Iedereen die zich zorgen maakt over de democratie, moet dit lezen. Duidelijkheid is voor €8 verkrijgbaar in de boekhandel.
Hey, positieveling! Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.
Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. De Hedwiggepolder in Zeeuws-Vlaanderen gaat onder water. En nu echt. Dat is na bijna 20 jaar de uitkomst van felle protesten, politieke discussie en veel gepolder. Deze week werd duidelijk dat ook de vervuiling van de Westerschelde de ontpoldering niet zal tegenhouden. Binnenlandverslaggever Arjen Schreuder volgt de zaak al sinds 2004. Waarom heeft dit zo lang geduurd?
Eerst gaan we het hebben over de Hedwiggepolder in Zeeland die onder water moet.
De Hedwiggepolder wordt weer teruggegeven aan de natuur.
Tegen de ontpoldering brak in Zeeland fel protest uit.
Ik zou er nog niet zo'n gokje op durven nemen dat die polder onder water gaat.
Nou, goed.
Ik zal toch alles proberen en de mensen met mij om te voorkomen dat Hedwig onder water gezet wordt.
Het zal een hele opgave worden om dat op tijd klaar te krijgen.
Nou, heel lang niet. Ik schat maximaal een jaar en dan zijn de procedures wel afgerond.
De onzekerheid is het moeilijkste dat er is op het moment eigenlijk.
Wanneer de polder dus echt onder water zal worden gezet, dat blijft onduidelijk.
De Hedwiggepolder is een polder die ligt aan de oever van de Westerschelde in Zeeland, in Zeeuws-Vlaanderen, vlakbij de grens met België. Het is 300 hectare groot, is die polder. Dus ja, zo'n beetje 600 voetbalvelden. Het is een recht toe recht aan polder. Je zou zeggen, niks bijzonders als je er doorheen fietst. Het bijzondere is vooral de ligging. Aan de ene kant heb je natuur. En aan de andere kant heb je de haven van Antwerpen, een kerncentrale, een spookdorp. En die polder die zou onder water worden gezet, voortvloeiend uit afspraken die al in 2004 zijn gemaakt. En we zijn bijna 20 jaar verder en nu gaat het er dan eindelijk van komen.
Dus na bijna 20 jaar, nadat de beslissing is genomen om deze polder te ontpolderen, lijkt het nu echt te gaan gebeuren.
Ja, het is onvoorstelbaar.
Arjen, jij bent verslaggever op de Binnenlandredactie, werkt al heel lang voor de krant. En je volgt dit onderwerp ook al sinds dit speelt, dus in 2004, bijna 20 jaar geleden. Dat heeft ook een groot voordeel, want als je al zo lang een verhaal volgt, dan maak je iedere stap in dat proces mee. Wat is er precies aan de hand in die Hedwiggepolder?
Ja, in 2004 ben ik naar een café in Vlissingen gegaan als verslaggever. Ja, ik denk dat daar een soort persmoment was destijds. Na afloop van de onderhandelingen over een gezamenlijk plan voor de Westerschelde. Dus een gezamenlijk plan, Nederland en Vlaanderen zouden samen dat hele grote gebied gaan aanpakken.
En wat is die afspraak? Wat is de afspraak die er tussen Nederland en België is gemaakt?
Ja, die ging eigenlijk helemaal aanvankelijk niet over de Hedwiggepolder. Het ging over een heel groot plan voor het hele gebied van de Westerschelde, wat zich uitstrekt over Nederland, maar ook over België, tot aan de haven van Antwerpen toe. En die afspraken hielden in dat de Westerschelde zou toegankelijk blijven voor grote schepen die naar de haven van Antwerpen varen. Dat had Nederland in een heel oud verdrag ook beloofd. Dat de toegang via de Nederlandse Westerschelde naar de haven van Antwerpen altijd gewaarborgd zou zijn. En er zouden drie dingen gebeuren. De Westerschelde zou worden uitgediept. De dijken zouden worden verhoogd in Vlaanderen. Omdat het gevaar van overstromingen is daar groter dan in Nederland. En het zou natuurlijker worden. Want die hele Westerschelde is eigenlijk, ja, dat is een natuurgebied. Een Natura 2000 gebied. En ja, de kwaliteit daarvan laten wensen over. Je bent als land verplicht om een gunstige staat van instandhouding daarvoor te zorgen. En de Westerschelde schiet daarin tekort. Dus het moet gebeuren. Dat zijn Europese regels waar Nederland zich ook aan heeft gecommitteerd. En om die natuur te verbeteren, waren een aantal plannen verzonnen. Waaronder misschien het versterken van de natuur in de buurt van de Hedwiggepolder.
En je zegt misschien. En nu zijn we al die jaren verder, praten we wel alleen maar over die Hedwiggepolder.
Ja, de Hedwiggepolder kwam in beeld omdat het moeilijk bleek te zijn om in Zeeuws-Vlaanderen veel projecten te vinden die de natuur zouden kunnen versterken. En als je de Hedwiggepolder onder water zet, dan ben je eigenlijk in één klap, maak je een enorme winst, natuurwinst. Dus ja, het is een makkelijke manier om aan natuurdoelen te voldoen.
En wat voor natuur wordt dit dan precies?
Het wordt een intergetijden gebied, zoals dat heet. Estuarine natuur. Die is heel zeldzaam in Europa.
Een uniek gebied, gedomineerd door het getij, karakteristiek voor het Scheldelandschap en met unieke dier- en plantensoorten. Een gebied waar de ongerepte getijdennatuur in al haar facetten te bewonderen valt.
En nou ja, we zijn inmiddels ruim 18 jaar verder, nadat dat verdrag werd gesloten in ieder geval. Waarom heeft het zo lang geduurd?
Ja, nou ja, die afspraak, Nederland bleek achteraf bezien daar niet blij mee te zijn. Want het is vooral voor Vlaanderen heel aantrekkelijk, maar voor Nederland niet. Het is een soort cadeautje wat je krijgt op je verjaardag, maar waar je niks aan hebt, wat je niet wil krijgen. Ik heb eens een keer een fietstocht gemaakt, helemaal van oost naar west, Zeeuws-Vlaanderen, langs de oever van de Westerschelde. En er was bijna niemand die blij was met al die natuurplannen. Die Zeeuwen vinden hun eigen land geweldig en prachtige rust, rustige natuur en mooie akkers. En als er ergens een fabriek zoals in Terneuzen Dow Chemical staat, dan is dat goed voor de werkgelegenheid. Ja, en dat er dan een extra moeras moet worden gegraven om een paar zeldzame vogeltjes terug te krijgen. Ja, dat vinden ze een beetje ecologisch geneuzel. En dat er dan zelfs een stuk land moet worden afgegraven om die natuur te versterken. Ja, dat gaat er bij veel Zeeuwen niet in.
Kom je aan de polder, dan kom je aan de Zeeuw. Er waren acties, verzet en dus, zoals dat in Nederland gaat, werd er gepolderd.
Dat kan gewoon niet. Je land teruggeven aan de zee. Zoutwater binnenlaten, dat is verschrikkelijk voor de Zeeuw.
We hebben niet anders gedaan dan gevochten en gewerkt om onze dijken stevig te gaan. En dan een oplossing zoeken om dijken door te steken en een polder onder water laten lopen. Dat is zo bizar, dat wil er niet in bij de Zeeuwen.
Het besef begon langzaam door te dringen dat de Zeeuwen iets kregen waar ze niet om hadden gevraagd. Nou, je hebt een paar Zeeuwse politici, Koppejan bijvoorbeeld, voor het CDA, die in de Tweede Kamer zat, en nog een paar mensen. Die hebben dat zo'n beetje naar Den Haag gebracht, die discussie. En ik denk dat het een jaar of vier later was, 2008, 2009, 2010, dat de politiek in Den Haag begon te schuiven en dacht, hoe kunnen we onder dit verdrag uitkomen? Kunnen we misschien alternatieven verzinnen? Ja, je had toen in die jaren, had je ook een staatssecretaris voor het CDA van Landbouw en Natuur. En dat was Henk Bleker. En die heeft zich heel sterk gemaakt voor al die alternatieven.
Ik hou van dit soort polders, de regering ook. En ik wil echt mijn uiterste best doen om een alternatief te bedenken waarmee we natuurherstel op een nuchtere Zeeuwse manier, zonder deze polder onder water te zetten, realiseren.
En hoe ging dat? Wie in Den Haag, welke partijen omarmden het protest en wat gebeurde er in Den Haag dat de ideeën hierover gingen schuiven en wat bracht dat teweeg?
Ja, het waren vooral CDA en VVD die gevoelig waren voor de argumenten. En het kabinet Balkenende zelf, premier, kwam uit Zeeland. Die kon dat ook heel goed begrijpen. Moest er ook niks van hebben. Ik herinner me Tweede Kamerleden. Die stonden allemaal bomen te planten als protest.
Met dit symbolische gebaar maakten ze duidelijk dat ze de Hetwiegepolder willen behouden.
Zal deze actie nog helpen, denkt u, meneer Koppejan?
Elke actie helpt. Ik bedoel, wij Zeeuwen zijn een volkje wat nooit de strijd opgeeft. Ook het CDA niet. En ook ik niet als Zeeuws Tweede Kamerlid. Ik blijf me inzetten voor alternatieven voor gedwongen ontpoldering.
Ja, wat zag je er gebeuren daar? Welke retoriek begon zich af te spelen, zeg maar, in Zeeland versus Den Haag of misschien zelfs versus Europa?
Ja, er zit een soort woede tegen dat verdrag. Dat is één. Waarom moeten wij dit doen? Dit gaan we gewoon niet doen. Verder, wat ook speelt, is de opkomende weerstand tegen de natuurlobby. Tegen de ecologen, tegen de boswachters. Het is welletjes met al die natuurplannen van jullie. En daarbij komt ook in die jaren zeker de weerstand tegen Europa. Het idee dat Brussel zich overal mee bemoeide. Ja, en het Hollandse gevoel, wij strijden tegen het water. En we gaan niet zomaar land teruggeven aan het water als het niet echt nodig is.
En toen had het ook effect? Ik bedoel, behalve dat er landelijke politici bomen kwamen planten, leidde het ook tot een andere beslissing?
Ja, nee, dat heeft zeker effect gehad. Het kabinet heeft allerlei plannen gemaakt, alternatieve plannen, om dat onder water zitten van die Hetwiegepolder te voorkomen. En uiteindelijk heeft het vierde kabinet van Balkenende besloten om het besluit tot ontpoldering terug te draaien. Te zoeken naar alternatieven, andere natuurprojecten.
Groot feest in een kleine uithoek van Zeeland. De hertogin Hetwiegepolder in Zeeland komt niet onder water.
In de Westerschelde komen dan kleine uitsteekseltjes vanuit de wal, waar zich dan de gewenste natuur kan vormen. Dat moet nog gebeuren. Het is een avontuur, maar het is zeer de moeite waard om dit te proberen.
Ik heb zelf een paar polders bezocht van die alternatieven, waar dan moeras zou worden aangelegd of zoiets. Ja, dan kreeg je eigenlijk dezelfde discussie van mensen die daar woonden en zeiden, ja, waarom moet hier natuur komen? Dit is hier toch prachtig. Het is al prachtige natuur. Maar die alternatieven die lagen er zeker. En die zijn ook allemaal voorgelegd aan Brussel. En dan had je in die jaren een eurocommissaris, Potocnik heette die. En die kwam altijd weer uitleggen, ja, maar dit is toch niet helemaal wat we hadden afgesproken. Want je voldoet daarmee toch misschien niet aan de allerhoogste natuurdoelen. En daarnaast had je dus Vlaanderen, de Belgen, die langzamerhand heel ongeduldig werden. En ronduit boos dat Nederland zich niet aan de afspraken hield.
Dus het klinkt in ieder geval als een heel typisch Nederlands. Hè? Binnen Nederland wordt er goed gepolderd op zoek naar alternatieven. Kijken hoe iedereen tevreden kan worden gesteld. Maar het was dus Brussel en ook een beetje België. Die zeiden, nee jongens, dat gaan we niet doen. We hebben een afspraak gemaakt en daar moeten jullie aan houden.
Pacta sunt servanda, zei een Vlaamse politicus. Ik geloof de premier van Vlaanderen. Dus de verdragen moeten worden nageleefd. Dat was zijn mantra. En daar had hij ook wel gelijk in. Ik herinner me een commentaar van oud-hoofdredacteur hier, van NRC, Jeroen Heldering. Die zei ook dat Nederland niet zo moest zeuren. Maar als je een verdrag sluit, ja, dan moet je er aan houden. En ja, dan kun je moeilijk zeggen, ja, ik ben er toch niet zo tevreden over. Dat wekt woede op. Nou, zo werd het voortdurend heen en weer. Pas in het kabinet Rutte 2... in 2012 besloot dat het toch definitief onder water zou worden gezet. En 2 jaar later heeft de Raad van State dat nog eens bevestigd. Bepaald dat er het onder water zetten van het Hetwiegepolder toch de beste methode was om tot natuurherstel te komen.
2012, dat is ook alweer 10 jaar geleden. Wat gebeurde er in die tussentijd? Is er dan toch nog weer pogingen geweest om dit tegen te houden?
Ja, ook weer. Dat zijn allemaal rechtszaken geweest. Onder andere van de eigenaar van de polder, de Kloet. Die onteigening wilde tegenhouden. En ja, in 2020 is het geloof ik begonnen. Die werkzaamheden begonnen.
En toen kwam er dit laatste nieuws bij over de vervuiling.
Zorgen over vervuiling in Zeeland. Het gaat om lozingen van onder meer chemieconcern 3M in België. Jarenlang loosde dat bedrijf PFAS in de Schelde. Die uitmondt in de Westerschelde. Boeren langs die Westerschelde zijn bang dat hun grondwater vervuild is geraakt. Bovendien dat die giftige stoffen ook in de Hetwiegepolder terecht zullen komen als die onder water wordt gezet.
Wij zijn hier samengekomen met een groep mensen om te strijden om de polder droog te houden. We hebben vies vuil PFAS-water wat op ons afkomt. En als die polder doorgaat, gaan wij de volgende generatie opzadelen, willens en wetens, met vies vervuild water.
Het leek dus allemaal door te kunnen gaan en toch kwam er weer een hobbel op de weg en dat was de vervuiling van de Westerschelde met PFAS, een groep chemische stoffen die schadelijk kan zijn voor de volksgezondheid en voor de natuur. Die zou ontpoldering in de weg kunnen staan. Er is heel veel onderzoek naar gedaan en deze week kwamen de resultaten van de allerlaatste onderzoeken en daaruit bleek dat het allemaal wel meevalt, althans volgens de minister Van der Wal. En dat het definitief doorsteken van de dijk kan doorgaan. En zo gaat het gebeuren in september.
Start de pompen!
Dus Arjen, bijna 20 jaar later, nadat jij ook voor het eerst hiermee aan de gang ging, lijkt dit verhaal dan nu tot een einde te komen.
Ja.
Denk je dat het ook echt het einde is? Ja. Gaat die polder onder water in september?
Ik denk het wel, ja. Ja. Aan de Belgische kant ligt een andere polder. Die is al onder water gezet, een paar jaar geleden. En dat gebied wordt nu uitgebreid. En dan komt een mooie uitkijktoren en dan kun je naar de vogeltjes turen. En dan zal het eindelijk zijn gebeurd.
Dus wat is de les? Wat heb jij hiervan geleerd over je verzetten tegen beleid in Nederland?
Nou ja, het goede aan deze hele discussie is dat er gepolderd wordt. Echt iedereen in Nederland heeft een zegje kunnen doen over dit onderwerp. En er zijn jaren tijd genomen om de besluiten te nemen. Besluiten zijn teruggedraaid, weer opnieuw genomen. Er zijn 100 rapporten over verschenen. Dat je met elkaar zo uitgebreid in gesprek gaat, dat is goed, denk ik. Maar de les is misschien ook dat je af en toe zo een kordaat besluit moet nemen. En je misschien toch moet houden aan een verdrag waar je het achteraf niet helemaal mee eens bent. Ja, je zult er toch... beloofd is beloofd.
Dankjewel Arjen.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Wijken van Koolwijk en Astrid Cornelissen. Dit was Vandaag, maandag weer.